De kerkraad maakt u het volgende bekend. In ondertrouw zijn opgenomen Jaap Bosman en Ezra Silva. Morgen begint de dienst om 9:30. Er zal een openbare belijdenis gedaan worden. Woensdagavond zal er een gemeenteavond gehouden worden. Dominee D.J. Budding zal spreken over zijn werk in de gevangenissen en in Horst. Deze avond begint om 7:30. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zoals u wel vernomen hebt, geliefde gemeente, is op zondagavond om 2 juni onze broeder Meeuwis Veldhoen uit dit leven weggenomen door de Heere, op de leeftijd van 87 jaar. De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden en we hebben toen gesproken: ik zal u een andere trooster geven. Familie is ook in ons midden en ik hoop echt dat we dat ook vandaag mogen vernemen uit Gods heilig woord, nu het Pinksteren is. Want die trooster, dat is de Heilige Geest. En om stil te staan bij dit sterven, stel ik voor dat we met elkaar gaan zingen Psalm 103 en daarvan het 8e en het 9e vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Maar zeer een gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Wij noemden u 8 en 9 van Psalm 103. stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen, Psalm 53, vers 6, Och, daalde het heil uit Sion spoedig neer. En daarna lezen wij het Pinkster-evangelie, allereerst uit Handelingen 2, de versen 1 tot en met 4, en daarna Joël 2, vers 12 tot en met 32. We luisteren met eerbied naar Gods heilige wet, en wij zingen het zesde van 53, en daarna Handelingen 2, vers 1 tot 4, en Joël 2, vers 12 tot en met 32.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtiglijk bijeen. En er geschiedde haastiglijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Dan gaan we verder bij Joël 2, vers 12. Nu dan ook, spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart, en dat met vasten en geween en met rouwklagen. En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot de Heere, uw God, want Hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid, en berouwhebbende over het kwade. Wie weet, Hij mocht zich wenden en berouw hebben, en Hij mocht een zegen achter zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor de Heere uw God. Blaast de bazuin te Sion, heiligt een vasten, roep een verbodsdag uit. Verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudste, verzamelt de kindekens en die de borsten zuigen. De bruidegom gaat uit zijn binnenkamer en de bruid uit haar slaapkamer. Laat de priesters des Heren dienaars wenen tussen het voorhuis en het altaar. En laat hen zeggen, spaar uw volk, o Heren, en geef uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen. Waarom zouden zij onder de volken zeggen, waar is hun lieder God? Zo zal de Heere ijveren over zijn land, en Hij zal zijn volk verschonen. En de Heere zal antwoorden en tot zijn volk zeggen, zie, ik zend u lieden het koren en de most en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden. En ik zal u niet meer overgeven tot een smaadheid onder de heidenen. En ik zal dien van het noorden verre van ulieden doen vertrekken, en hem wegdrijven in een dor en woest land, zijn aangezicht naar de Oostzee en zijn einde naar de achterste zee. En zijn stank zal opgaan en zijn vuiligheid zal opgaan, want hij heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, o land, verheug u en wees blijde, want de Heere heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, gij beesten des velds, want de weiden der woestijn zullen weder jong gras voortbrengen. Want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en de vijgenboom zullen hun vermogen geven. En gij, kinderen van Sion, verheugt u en zijt blijde in de Heere uw God. Want Hij zal u geven, dien leraar ter gerechtigheid, en Hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spadenregen in de eerste maand. En de dorstvloeren zullen vol koren zijn, en de perskuipen van most en olie overlopen. Alzo zal ik ulieden de jaren vergelden, die de sprinkhaan, de kever en de kruidworm en de rups heeft afgegeten. Mijn groot Heer, dat ik onder u gezonden heb. En gij zult overvloedelijk zijn en tot verzadiging eten en prijzen de naam des Heren uw Gods, die wonderlijk bij u gehandeld heeft. En mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. En gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben, en dat ik de Heere, uw God ben, en niemand meer. En mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien, ja ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten, en ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en vreselijke dag des Heren komt. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in Joël 2 vers 28 en daarvan het eerste gedeelte. Joël 2 vers 28 en daar lezen wij: en daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. We willen de rouwdragende familie Veldtoen gedenken in ons gebed. Verder willen wij zuster Ruijs een baan opdragen die nog steeds in het Erasmus ziekenhuis verblijft. Noah Anker die in Utrecht verblijft en Esther die hier in Barendrecht verblijft. Een dankzegging willen we doen met broeder en zuster Groeneveld, Bijsterveld, die 55 jaar getrouwd zijn geweest. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo naderen we voor uw heilig aangezicht. U bent de levende God en de eeuwige. U staat aan het begin, maar ook aan het eind van ons alle leven. En geef dat we dat ook echt geloven, dat onze levensadem in uw hand ligt. En Heren, dan mogen wij nog zijn in het liefelijke heden der genade. Daar u toch gesproken hebt ook in de achterliggende week in onze kring, dat u onze broeder Veldtoen uit het leven hebt weggenomen. En Heren, dan mogen we hier ook samen met de rouwdragende familie in de kerk zijn. We mochten ook afgelopen vrijdag naar uw woord luisteren. En nu komt het er zo op aan dat vervuld gaat worden waar we vanmorgen ook naar luisteren zullen, en het zal geschieden daarna. Een daarna in ons leven. Dat ik mijn geest zal uitgieten op alle vlees. En zou u dat ook persoonlijk willen schenken aan de familie, maar ook aan ons allen. En dan gaan onze gedachten allereerst uit naar onze zuster, die wellicht ook meeluistert, die in Salem verblijft. Heren, wilt u met haar zijn, nu ze haar man moet missen. Heren, geef toch dat zij uw heilige geest mag ontvangen. Maar ook de kinderen en de kleinkinderen. Heilig deze roepstem aan ons aller hart, o Heren, opdat wij de eeuwige troost zouden mogen ontvangen. En we bidden u dat ook voor alle rouwdragenden in ons midden, dat we altijd maar weer daar terecht zullen komen bij Hem, die het gezegd heeft: ik ben het die u troost. En Heren, dan danken wij u dat wij nog in het leden der genade mogen zijn en dat we elkaar mogen ontmoeten in uw bedehuis op deze Pinksterdag. En wij bidden u of gij ook helpen wil, of gij uw dienstknecht wil zalven met de Heilige Geest, zodat hij in alle eenvoudigheid uw woord helder en duidelijk mag verklaren. Maar wilt gij het toepassen aan ons aller hart, en dat de boodschap van vanmorgen tot ons mag komen, en dat wij allen een besef zullen krijgen dat er een geestelijke opwekking moet komen, persoonlijk, maar ook gemeentelijk, maar ook voor ons land en volk in deze wereld. Ja, Heere, geef toch dat wij het krijgen te geloven wat hier staat. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten op alle vlees. Niet zomaar hier en daar, bij deze of gene, maar in grote getalen, zoals u dat toen ook bewezen hebt op de Pinksterdag, dat er in één keer 3000 mensen tot bekering kwamen. Heere, zou u aan ons willen gedenken in deze donkere tijd. En met name ook in deze week als onze synode geopend zal worden tijdens de bidstond, wilt gij dan ook uw knecht helpen om in alle ernst uw woord in het midden van de afgevaardigden, maar ook van ons als kerken neer te leggen. Opdat wij het zullen beseffen dat als het niet naar uw woord is, dan zal het geen dageraad hebben. O, wilt gij onze kerken, maar ook de andere kerken buiten ons vasthouden. Heere, wilt gij toch een opleving geven en een vragen naar u en uw sterkte. En Heere, dan dragen we ook de zieken aan u op. Zij die aan huis gebonden zijn, die meeluisteren via de kerktelefoon. Maar in het bijzonder onze zuster Ruysen. Wilt u geven dat de medicijnen gezegend mogen worden en dat ze langzamerhand mag opknappen, zodat ze ook weer naar huis kan komen met haar kind. En Heere, we bidden u voor Noah. Wilt u geven dat de kuren gezegend zullen worden, of straks ook het onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre ook de kuren door u gezegend zijn. Heere, we smeken het u of gij toch een wonder wil geven, maar dat zij ook een nieuw hartje van u mag krijgen. Sterk ook de ouders en de familie. En we dragen ook Hester aan u op die een heftige periode is ondergaan. En wij bidden u of gij ook met haar wil zijn en of gij tot de therapie wil zegenen, zodat zij ook bevrijd mag worden van datgene wat haar voortdurend achtervolgt. Heere, zou u toch die banden willen breken en ook haar ouders de kracht willen geven om telkens weer haar te bezoeken en haar bij te staan en hen te beschermen. Heere, gedenk zo de familie. En we mogen ook uw naam dankzeggen dat broeder en zuster Groeneveld 55 jaar getrouwd mogen zijn. U hebt hen tot nu toe altijd willen zegenen en willen sparen al die jaren, dat ze voor en met elkaar tot een hulp mochten zijn. En dat zij daar ook uw goede hand in mogen zien. En we bidden van u, trek met hen op de toekomst tegemoet. Gedenk ze toch en geef dat ook hun huwelijksleven in het licht mag staan van datgene wat u wilt schenken aan allen die u vrezen. En zou u dat willen geven, Heere, dat dat ook hun leven mag bestempelen. Heere, gedenk zo ons allen tezamen in uw gunst. En doe niet naar onze zonden en ongerechtigheden, maar zie ons aan in Christus. Amen. En dan zingen wij de Pinksterpsalm, Psalm 87, vers 1, 2, 3 en 4. En de Heere zegene u en uw gaven. Ik wil de gemeente graag opwekken om een woensdagavond naar de zendingsavond toe te gaan met dominee Budding. Vorig jaar hadden we een avond met dominee van den Berg en dat was ook een kostelijke avond. Ik zou zeggen van probeer te komen, geliefden, want dat is echt heel goed om daarbij bepaald te worden hoe de Heere ook werkt onder de heidenen. En dan gaat de ruiling met dominee Hoekman volgende week niet door. Ik hoop dan zelf voor te gaan. Dan zingen we nu Psalm 87, de versen 1, 2, 3 en 4. En de Heere zegene u en uw gaven. Zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 25, het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Het gaat altijd samen. Dus door uw woord en geest bekend. Gemeente, de bekende Zuid-Afrikaanse predikant Andrew Murray leefde in de 19e eeuw. En hij kreeg zijn opleiding in Schotland. En later ook in Nederland. En hij verbleef bij een oom en tante in Schotland. Die oom was ook predikant, jongens en meisjes. En toen hij daar als jonge man logeerde, toen vond daar een geestelijke opwekking plaats in de gemeente van zijn oom. En dat gebeurde in de dagen toen William Burns daar predikte. En dat heeft een diep spoor getrokken in het leven van de jonge Andrew Murray. En later toen hij predikant werd in Zuid-Afrika, eerst in Bloemfontein en later in Worcester, toen ging hij merken dat er een geestelijke doodsheid was in de kerken van Zuid-Afrika. En dat had ook zijn weerslag op hemzelf als predikant. En daar ging hij ook gebukt onder. Hij preekte, hij arbeidde in zijn gemeente. Maar hij merkte zelf dat hij ook geestelijk niet tot oppas kwam. En dat dreef hem uit in de binnenkamer om te smeken of de Heere met zijn lieve geest zou begonnen te werken. Net zoals in Schotland, net zoals hij dat meegemaakt had in zijn gemeente. En dat gebeurde niet in de gemeente van Bloemfontein, maar dat gebeurde in zijn tweede gemeente in het jaar 1860. Toen brak opeens de Heilige Geest door in zijn gemeente en ook in zijn eigen geestelijk leven. En dat ging in de weg van schuldbelijdenis en van bekering van hele concrete zonden. En toen daalde de Heilige Geest neer. En wij zullen zien, gemeente, dat dat de weg is. Dat zullen wij ook zien in ons tekstverband, wanneer wij luisteren naar de belofte van de Heilige Geest. En dan staan we stil bij een tweetal gedachten. Allereerst bij het tijdstip van zijn komst. En dat lezen wij in dat woordje daarna. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten. Ik hoop dat het bij u ook zo mag leven, gemeente, en bij jou. Dat je zegt, wanneer komt die geest dan? Ook in de gemeente. Ook voor ons land en volk. Nu, dat komt daarna. En dat u benieuwd bent van, wat is dat dan, dat daarna? Dat is onze eerste gedachte. Tijdstip van zijn komst. En dan ten tweede, de overvloed van zijn gaven. Want er staat immers in onze tekst dat hij niet zomaar karig, spaarzamelijk zal komen, maar er staat dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. Dus eerst luisteren we naar zijn komst, het tijdstip van zijn komst. Wie is Joël eigenlijk? En wat heeft Joël te maken met Pinkster? Nou, die laatste vraag is niet zo moeilijk te beantwoorden. Want wij kennen datgene wat Petrus zegt als hij reageert op de verbazing van de mensen als zij de uitstorting van de Heilige Geest meemaken. Dat de een begint te spotten en die zeggen, ja, ze hebben te veel wijn gedronken. En de ander zegt, wat wil dit toch zijn? Het brengt hen in twijfel. Dan zegt hij, dit is het wat de profeet Joël gesproken heeft. Daar kennen we misschien allemaal Joël wel van. Maar als ik een vraag zou stellen van wie is Joël verder dan, weet u daar dan ook nog iets over te vertellen? dan denk ik dat dat moeilijk te beantwoorden is, omdat we in de hele Bijbel verder Joël niet meer aantreffen. Het enige wat wij weten is hoe zijn vader heette. Zijn vader heet Petuel. Dat lezen we aan het begin van het kleine boekje Joël. En waarschijnlijk was Petuel een bekende persoonlijkheid, maar verder zwijgt de schrift erover. En daarom zullen wij het moeten hebben van datgene wat Joël zelf in zijn boekje daarover openbaart. Of liever gezegd, de Heere. En dan zijn er veel meningen, maar we maken een keuze. En wij willen dan even twee meningen naar voren brengen. De ene mening, dat is de oudste. En die heeft Joodse wortels. En die zeggen, Joël moet iemand geweest zijn die in een tijd leefde dat er geen koning was in Israël. Nou jongens en meisjes, weten jullie welke tijd dat geweest is? Dat er eventjes geen koning was in Israël. Goed nadenken. Oh ja, zegt een goede Bijbelkenner. Dat is de tijd geweest dat de priester Jojada voor een tijdje de teugels in handen had. En dat hij samen met zijn vrouw de kleine Joas verstopt had. Kennen jullie die geschiedenis, jongens en meisjes? Dat weten jullie nog wel, hè? De boze koningin Atalia wilde hele Davidshuis uitroeien. En toen wist de priester Jojada de kleine Joas te verstoppen. Maar ja, die kon natuurlijk geen koning zijn, want hij was nog maar een baby. En toen is hij later koning geworden, heel jong al. En die uitleggers die concluderen dat ook omdat in het boek Joël geen koning wordt genoemd. En verder dat de priesters en de oudsten wel worden genoemd en dat zij een behoorlijke positie hebben onder het volk. Een andere visie is die zeggen van, nee, het is waarschijnlijk toch een profetie van ver na de ballingschap. Omdat Joël woorden gebruikt die je ook aantreft in de profeet Jesaja, Jeremia, Ezechiël. Dus hij moet een latere profeet zijn geweest. Gemeente, we kunnen een keuze maken. Ik voor mij prefereer de eerste uitleg. Omdat ook in dat kleine boekje geen vijanden genoemd worden als de Syriërs en de Babyloniërs en de Perzen. En wel Israëls oude vijanden, de Filistijnen, de Foeniciërs bijvoorbeeld, die worden wel genoemd, en de Egyptenaren. Maar het is verder niet zo van belang. Wat wel van belang is, dat is de aanleiding van zijn profetie. De aanleiding vormt de twee grote plagen die in de dagen van Joël woeden. En dat is één, een hele grote sprinkhanenplaag. En jongens en meisjes, dan moet je niet denken aan die sprinkhaantjes die wij hier in Nederland aantreffen. Maar dat zijn sprinkhanen, die zijn net zo groot als een klein kreeftje. En wanneer die over het land gaan, dan vreten ze alles kapot. Alles wat groen is. De bomen, de bladeren, de vruchten, het gewas op de akker. Nou, je kunt wel nagaan wat een ramp dat is. Alles. Het gras zelfs, het onkruid. En dan zie je één grote kale vlakte. En daar overheen kwam nog een periode van grote droogte. Dus het land van vloeiende, van melk en honing werd gewoon een woestijn in die tijd. En Joël die zag dat als de hand des Heeren. En terecht. Want de Heer had juist het tegenovergestelde beloofd. Wanneer het volk zich houdt aan de wet van God. En in die tijd kwam Joël met zijn profetie. En hij ging het volk waarschuwen. Want dat was een voorbode op de dag des Heeren. Kijk, en dat heeft alles te maken met onze tekst. Dat heeft alles te maken met dat woordje, daarna zal het geschieden. En dan zie je als het ware dat beeld van onze tekst voor ogen, dat er een grote stortvloed zal komen. Nee, niet van water. Ook dat zullen we straks wel horen. Maar van mijn geest. Waarna dan? Zo vraagt iemand. En ik hoop dat je dat echt ook vraagt. Ik hoop dat je dat vraagt voor je eigen ziel. Dat je zegt, waarna? Waarna dan, Heere? Daarna. Nou, het eerste waar we dan op wijzen moeten, dat is op ons tekstverband. En dat is dat we samen ook gelezen hebben dat de grote leraar der gerechtigheid komt. Daarna. En dat is een heils historisch moment. En jongens en meisjes, wie zou die grote leraar der gerechtigheid zijn? Dat is de Heere Jezus. Dus na de komst van de Heere Jezus. En daarom moeten we daar eerst de nadruk op leggen, gemeente. Er is niet alleen sprake van heilshistorie als het gaat om het komen van de Heere Jezus. Maar er is ook een heilshistorie als het gaat om het komen van de Heilige Geest. En wat bedoel ik daarmee? Nou, dat je als het ware de lijn van de geschiedenis kunt trekken. Vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. De geschiedenis van de komst van de Heilige Geest. Als je de Oud-Testamentische geschriften zou lezen met betrekking tot de komst van de Heilige Geest, dan zou je ontdekken dat de Heilige Geest in het Oude Testament wel werkte, maar niet zoals in de tijd van het Nieuwe Testament. Natuurlijk, de Oud-Testamentische gelovigen moesten ook wederom geboren worden, net als ons. En natuurlijk, de Oud-Testamentische ambten moesten ook bekwaam gemaakt worden, net als vandaag aan de dag, de profeet, priester en koning. Maar in het Oude Testament werkte de Heilige Geest spaarzamelijk. Zo hier en daar, bij deze of gene. Maar je leest nergens in het Oude Testament van een plotselinge massale bekering. Wel een volksbekering. Maar niet zoals wij dat horen op Pinksteren. Dat er in één dag opeens 3000 mensen tot bekering komen. En daarom is dat heilshistorie, gemeente. Daarna, dat zal pas daarna gebeuren. Nadat de Messias gekomen is, nadat hij heeft geleden, opgestaan is, ten hemel is gevaren, dat hij zijn troon heeft bestegen als de koning der koningen. Petrus die verklaart het ook zo, wanneer de vraag komt, wat is dit? Wat is dit toch? En dat zouden we toch allemaal hebben. Als in één keer een grote golfbeweging zou komen in de gemeente van Barendrecht. Of in een andere gemeente. Dat was bij Andrew Murray ook zo. Toen hij ging merken dat er een beweging kwam in Zuid-Afrika. En ook in Noord-Amerika en in Ierland en in Schotland. Wat is dit toch? Nou, zegt Petrus, hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort wat gij nu ziet en wat gij nu hoort. Met andere woorden, eerst moet God verzoend worden. Om daadwerkelijk op zulke wijze mijn geest uit te gieten op alle vlees. Woonde de Heere dan niet onder zijn volk? Jazeker. Maar persoonlijk in het hart. Maar als het gaat over het wonen, dan weten jullie wel, jongens en meisjes, waar de Heere woonde in het Oude Testament. Zeg het maar in je gedachten. Ja, in de tabernakel, dominee. Klopt. En in de tempel. Dat klopt. Maar toch altijd nog op afstand. Toch altijd nog achter de gordijn. Niemand mocht er naartoe. Eerst moest dat gordijn van boven naar beneden gescheurd worden. Maar waar woont hij dan nu? Jongens en meisjes. Ja, dominee, dat zal wel in de kerk zijn. Nou, niet zomaar in dit gebouw, hoor. Want je moet niet denken als dit gebouw leeg is dat de Heer hier dan woont. Maar hij woont in zijn gemeente. Paulus zegt, gij zijt de tempel van de Heilige Geest. En dat is de meerwaarde van het wonen in het Oude Testament en het wonen in het Nieuwe Testament. Dat hij niet op afstand woont, maar dat hij in zijn gemeente woont. En dan gaat Joël, die gaat als het ware in zijn profetie een teken geven. Hij zegt daarna, nog die grote leraar der gerechtigheid komt. En dan moet u maar eens nalezen nog thuis. Dan daarna, daaromheen, daarom de komst van die leraar der gerechtigheid. Daar ziet Joël dat het land verandert. En dan letterlijk dat het land gaat opbloeien. Dat het land weer vrucht gaat geven. Dat de vijanden op een afstand worden gehouden. Dus dat er een letterlijke welvaart zal komen, een letterlijke rust zal komen, een letterlijke vruchtbaarheid zal komen. En dan, ja, dan zal er een geestelijke vruchtbaarheid komen. Dan zullen de geestelijke beloften komen, als die leraar der gerechtigheid is gekomen. Kijk, en nu komt het, en dan komt het ook wat dichterbij, gemeente, want dat daarna, dat wijst natuurlijk ook terug op wat we gelezen hebben vanaf vers 12. Want wat zegt daar Joël in vers 12? Nou, daar zegt hij, bekeert u tot mij met uw ganse hart, en dat met vasten en geween en rouwklagen, en scheurt uw hart en niet uw klederen. Wat pakt hier Joël aan? Hij pakt hier de zonde aan van het volk. En wat waren dat voor zonden? Ja, dat zou wel afgoderij zijn, zegt een jongere, want dat was altijd zo in Israël, de grote kwaal. Ja, natuurlijk. Maar dat was ook de dode uitwendige godsdienst. En dat mogen wij ons ook wel eens ter harte nemen, gemeente. Want wanneer wij zeggen, nou, wij doen dan niet mee met de wereld, en dat moet je je maar afvragen of dat werkelijk zo is. Want daar twijfel ik aan. En wij zijn nog rechtzinnig. Als we dat zeggen, dan moet je uitkijken, dan moet je oppassen. Want als wij een godsdienst hebben zonder de geest, gemeente, dan is het een kerkhof. Dan is het geen kerk. Dat goed in de gaten. En een godsdienst zonder de geest, dat is geen dam tegen de wereldgelijkvormigheid. Maar dat is een brug er naartoe. Want dan gaan de jongeren die gaan zeggen, ik heb het wel eens meer gezegd, wat is dit voor een godsdienst? Die alleen maar opgaat in uitwendigheid. Dan de volgende generatie die zegt, nou, als het dat dan alleen maar is, dan zou ik niet weten waar ik mijn bed voor uit moet op zondagmorgen. En daarom zegt hier Joël, scheur uw hart en niet uw klederen, gemeente. En dat zie je telkens als je goed let op de uitstorting van de Heilige Geest, dat daar de bekering aan vooraf gaat. Dat zie je bijvoorbeeld bij de komst van Johannes de Doper. Als Johannes de Doper de bijl van de wet aan de wortel van de boom legt, dan roept hij op: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En dan heeft hij het ook over een daarna, die na mij komt, die zal u dopen met de Heilige Geest. Zie je wel. Dus dat daarna, dat is een na de bekering. En daarom bekeert u, gemeente. En de Heilige Geest zal over u komen. Ja, maar dominee toch. Dat is toch ook al het werk van de Heilige Geest. Jazeker, dat is ook zo. En ik kan me toch niet bekeren. Ben je er al eens aan begonnen dan? Om daarachter te komen dat je het niet kunt. Want, wees nou eens eerlijk. Als God een mens bekeert, dan verandert alles toch? Of niet soms? Of blijf je dan dezelfde? Blijf je dan hetzelfde denken? Blijf je dan hetzelfde doen? Blijf je je op dezelfde manier kleden? Blijf je naar dezelfde films kijken? Blijf je naar dezelfde muziek luisteren? Blijf je op dezelfde manier naar de kerk gaan? Toch? Als God een mens bekeert, blijf je dan dezelfde boeken lezen? Blijf je dan dezelfde vrienden houden? Of niet soms? Nou, even nadenken. Nee, dominee, ik geloof echt als God een mens bekeert. Maar ik ben nog niet bekeerd, dus dan kan ik dat oude leventje nog wel een klein beetje zo voortzetten. Nou, dat ben je. Dat is die man die ik een keer sprak in Genemuiden. Die zegt: ik luister zo graag naar de James Bond muziek. Dominee, zei hij tegen mij. Maar kijk, als God mij nou bekeert, dan gooi ik al die cd's, gooi ik de container in. Nou, ik zeg, dan draai wel de zaak om. Want als je echt bekeerd wil worden, dan ga je die nu al de container in gooien. Zo is het echt hoor. Ja, maar dominee, dan maakt u daar toch een voorwaarde van. Dus als ik mij opknap, dan zal Gods geest over mij uitgegoten worden. Dat is remonstrans. Daar heb u gelijk in, dat is zo. Maar je moet die spanningen niet uithalen. Dat moet je niet doen. Daar zijn wij kunstenaren in. Wel te moeten en niet te kunnen. Voel je? Die moet je er niet uithalen. Want er staat: en daarna. Zou je dat dan niet willen? Dat je zegt: oh, ik ben toch zo dood, zo dor. Ik zit wel in de kerk mijn dienst uit, maar gebeurde er maar eens wat in mijn leven. En daarna zal het geschieden. Want kijk, die bekering die wordt ook beloofd. In het genadeverbond. En dan mag je de Heere wijzen op je voorhoofd. En dan mag je zeggen: Heere, dat heb u toch beloofd, want ik kan mij niet bekeren. Ik zal een paar dingen noemen. Ezechiël 36, daar lezen wij: ik zal u van alle drekgoden reinigen. Och, wat is dat toch een heerlijke belofte, geliefden. Ik zal mijn geest in het binnenste van u geven. Ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen. Ik zal u verlossen van alle onreinheden. Is hier een meisje die zegt: oh, ik heb toch zo'n vuil hart, dominee. Ik kan de buitenkant veranderen, maar die binnenkant is zo smerig. Ik zal die reinheden verlossen. En dan zult gij gedenken. Ja, daar heb je het. Waaraan? Aan uw boze weg. Dan geeft de Heer je een terugblik. En uw handelingen die niet goed waren. En gij zult een walging krijgen aan jezelf. Over al je ongerechtigheden en over al je gruwelen. Daar komt Gods kinderen dikwijls niet te boven, gemeente, als ze denken aan een eertijds. En daarom, kinderen, hoe jonger, hoe beter, hoor. Echt waar, hoor. Want je laat je zak vol, hoor. Hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het soms is. En wat je dan allemaal terugkrijgt te zien in je leven. Daarom, hoe jonger, hoe beter. En ik zal u reinigen van al uw ongerechtigheden. Kijk, en dat hebben wij vandaag aan de dag nodig, gemeente. Het was niet alleen in de dagen van Endrumeree, maar dat hebben wij vandaag ook nodig. Want de geestelijke gesteldheid, laten we eerlijk zijn, van kerkelijk Nederland is niet best gesteld. En dat gaat helemaal niet erover dat ik hier als een doemdenker zit, hoor, gemeente. Maar dat kan een hele zware klacht zijn en daar schiet je helemaal niks mee op. Maar dan moet ik eerst bij mezelf beginnen. Dat we tot onszelf met deze boodschap zullen inkeren. Dat we zo makkelijk voort kunnen leven in onze onbekeerlijkheid. En langzamerhand gaan toegeven aan allerlei werelds vermaak. En dat we onze godsdienst gaan beschouwen als een stukje van onze sociale, van ons sociale patroon. Dat zie je soms in grote steden. Of een jongere die gaat studeren. Dan denkt hij, nou ja, mijn vader en moeder weten nu niet waar ik nu ben. En ja, maandag zal mijn moeder wel bellen van, en ben je gisteren in de kerk geweest? Ja. Maar ja, soms ontstaat er dan een stukje spanning, want dan durf je misschien niet door te vragen van, en waar dan, en hoeveel keer dan, en waar heeft de dominee dan over gepreekt? Maar toch moet u dat doen, hoor. Het is niet iets van het sociale patroon, gemeente. En ik hoop dat dat ook echt ook bij u gaat leven. Bij jou ook, dat je zegt, nee dominee, daar heb u gelijk. En ik kan er niet meer zonder. En daarom ga ik. En al is het maar één woordje. Dat ik net als Rut op de akker van Boas ben. Dat ik hoop dat er wat valt. Terwijl de maaier bezig is met het oogsten. En dat hij wat laat vallen van de meerdere Boas. Je ziet je daar echt ook om te doen. Dat hebben we nodig, gemeente. En ook als het gaat om de onkunde. De onkunde, dat is ook iets waar we echt over na moeten denken. Ik zei pas tegen de belijdeniscategezanten dat ik soms het gevoel heb dat ik 10 keer moet uitleggen dat wij in het licht van het recht van God een middelaar nodig hebben. Nou, wees eens eerlijk, gemeente. Kun je dat zinnetje nog nazeggen? Ik ben het al vergeten, dominee. Wat zei u dan? Nou, dan zeg ik het nog een keer. Om in het licht van het recht van God een middelaar nodig te hebben. Kun je het uitleggen? Dan gaat het me nog niet eens om het feit dat je dat ook bevindelijk moet leren. Maar kun je dat uitleggen? Hou er goed rekening mee, gemeente. Dat de duivel die probeert je dom te maken, hoor. Zodat je tevreden raakt met een oppervlakkige preek. En dat je niet voortdurend denkt, ik moet met God verzoend worden. Dat is ook de kwaal van vandaag aan de dag, gemeente. En dan zo makkelijk soms, dan is hier kerken, dan is daar kerken. Dat hoort niet, gemeente. De Heer heeft in zijn goddelijke voorzienigheid ons aan deze plaats gebracht. En als kind misschien al. En dat je zegt, ja, laat ik op de knieën gaan. Om zo te luisteren dat het mijn ziel gaat raken. Ik heb wel een beetje kritiek misschien. Maar dat ik biddend op ga naar Gods huis, gemeente. Hoeveel duizenden uren besteed je niet aan social media? Vele jaren. Je zou het eens moeten optellen van een week. Hoeveel uren je daaraan besteedt. Denk erom, het maakt je bijna immuun voor de boodschap van God. Wat moet een dominee als de hele week op dat pad iets anders loopt? Als hij dan zondags dat zaad van het woord strouwt, nou dan is het toch logisch dat het direct uit de kerk gewoon weggepikt wordt door de vogelen des hemels. Gods geest houdt zich in, gemeente. En dat geldt niet alleen voor de onbekeerde, maar ook voor Gods levende volk. Want je hoort ook weinig oefeningen van het geloof. Weer zo'n uitdrukking. Maar probeer die nou eens te begrijpen, gemeente. Dat Gods kinderen weer in het gemis worden gebracht. En gaan worstelen met de belofte Gods. Misschien wel met deze belofte. Dat je worstelt met deze belofte. Zoals Andrew Murray dat ook deed. Maar daarna zal het geschieden dat ik van mijn geest zal uitgieten. Jazeker. Ook Gods kind moet dan weer bekeerd worden, gemeente. Dat ze niet blijven steken in het eerste begin. Of dat ze niet alleen maar telkens hun oude bevindingen opwarmen. Maar dat zij gaan begrijpen wat de Heer Jezus bedoelt als hij zegt, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Nu. Want er ligt zo'n heerlijke belofte. En welke belofte is dat dan? Daarna zal het geschieden dat ik van mijn geest zal uitgieten op alle vlees. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De overvloed van zijn gaven. Wie zegt dat hier eigenlijk? Nou, dat is heel duidelijk, gemeente. Er staat dat ik mijn geest zal uitgieten op alle vlees. Joël is hier niet aan het woord. De Heere zelf is hier aan het woord. En zo werd Joël ook geroepen. En het woord des Heeren geschiedde tot Joël. Zo staat er in Joël 1. Het is maar niet een mensenboekje. Het is Gods woord, zoals de Nederlandse geloofsbelijdenis dat zo heerlijk belijden, gemeente, voortgebracht. Niet door de wil van mensen, maar door de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde. Het is het geopenbaarde woord van God, gemeente. Dat unieke, eenmalige woord van God. Die eenmalige openbaring van God. En we moeten dat vandaag benadrukken, gemeente, dat we daar niet van afwensen en willen wijken. Maar daar heb je nou het getuigenis van de Heilige Geest voor nodig in je hart. Om dat te aanvaarden. Nee, daar is het gezag van het woord niet van afhankelijk, gemeente. Maar wel dat ik het ook echt geloof. Ook deze belofte. Dat ik dat geloof. Dat dat waar is wat hier staat. Dat dat echt in de geschiedenis heeft plaatsgevonden. En nog steeds plaatsvindt. Dat ik mijn geest zal uitgieten op alle vlees. Mijn geest, de Heilige Geest, die met de Vader en de Zoon, waarachtig en eeuwig God is, de trooster, familie Veldhoen,
de andere trooster, de geest der waarheid, heeft goddelijke eigenschappen. En de geest God zweefde over de water. Genesis 1 vers 2. Als de alwetende God ging hij de hemel en de aarde scheppen. En David zegt, waar zal ik heen gaan voor uw geest? Bedde ik mij in de hel? Zie, gij zijt daar. Ging ik tot aan het uiterste van de zee? Zie, gij zijt daar. Hij is alomtegenwoordig. En Zacharia die schrijft het niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. De almacht van de geest geweest. Die geest, die wederbaart die zondaar gemeente. Dat is het bijzondere huishoudelijke werk van de Heilige Geest. De Vader heeft de zaligheid uitgedacht en de Zoon heeft die verworven. Maar de Geest die past hem toe. En nu zegt hier de Heere zelf van die Heilige Geest, ik zal van mijn geest uitgieten. Uitstorten. Zoals Jesaja dat ook zegt in hoofdstuk 44. Want ik zal water gieten op het dorstige. En de dorstigen, dat zijn de bekommerde zielen. Die de Heere dorstig gemaakt heeft, gemeente. En die schreeuwen vanuit de nood van hun ziel naar de hemel. Zend uw geest toch tot mijn ziel, o Heer. Maar er staat ook maar stromen op het droge. Dat is voor u onbekeerde zondaar in ons midden. Dat is een belofte voor onbekeerde zondaar. Stromen op het totaal kurk droge. Waar geen beweging in te krijgen is. Waar een boer van zal zeggen, dat zal het toch eerst moeten bewerken. En dan zie je ook hoe onvoorwaardelijk Gods beloften zijn, geliefde gemeente. En dan staat er ook, en ik zal van mijn geest op uw zaad gieten, jongens en meisjes. Kijk eens naar de dominee. Hoor je dat? Ik zal mijn geest geven op alle vlees, staat er. Worden daar alle mensen mee bedoeld? Zo kun je het wel uitleggen. Al wat leeft. Heel de mensheid. Maar dat bedoelt hier Joël niet. En dat blijkt uit het tekstverband als hij zegt, uw zonen, uw dochters, uw ouden, uw jongelingen. Wie zijn dat dan? Het beste kunnen wij dat aanduiden met dat wat Joël zelf zegt, bijvoorbeeld in vers 32. Dat zijn al wie de naam des Heeren zal aanroepen. Daarna. Ja. Nadat die leraar der gerechtigheid gekomen is. Nadat de bekering gekomen is, gemeente. Alle vlees. Onze kanttekeningen zeggen allerlei vlees, allerlei mensen, van allerlei stand en allerlei conditie en allerlei ras, taal, tongen, natie zouden wij kunnen aanvullen. En daarom spreekt het tekstverband ook over zonen, over jullie jongens. En over dochters, dat zijn de meisjes, de kinderen, de ouden. Gelukkig, hè, bejaarden in ons midden. Dat hier ook een oude vandaag staat. Kan soms zo'n aanvechting voor een oudere zijn. Dat de duivel zegt, je bent te oud en te koud. Kan niet meer. Maar het is in strijd met Gods woord, hoor. Dienstknechten, dienstmaagden, daar worden de slaven en de slavinnen mee bedoeld. Dat sprak in zo'n samenleving nog meer dan in de onze. Maar Maar degene die op de onderste ladder van de sociale ladder staan, ook die. En daarom moeten we daar niet te karig over denken, geliefden. Op alle vlees zal ik mijn geest uitstorten. Aan allen die de Heere vrezen, zal ik de gave van de Heilige Geest geven. En daar moeten we goed acht op geven, gemeente, want het gaat hier over de gaven van de Heilige Geest. Dat is bij de uitstorting op Pinksteren ook zo. Het gaat hier dus niet in de eerste plaats om de wedergeboorte. Maar datgene wat er na de wedergeboorte gebeurt. Namelijk dat dan de Heilige Geest als een gave aan de wedergeborenen geschonken wordt. Aan bijzondere gaven. Daar gaat het hier over. Ja, maar de wedergeboorte is toch ook een gave van de Heilige Geest? Jazeker. Maar dan gaat hij vooral om datgene wat dan daarna iemand ontvangt als hij wederom geboren wordt. Dan krijgt hij bijzondere gaven. Dat beperkt zich niet meer tot alleen maar mensen die daartoe geroepen worden. Tot een profeet, een priester, een koning. Alle ware christenen worden gezalfd tot profeet, priester en koning. En zij ontvangen die bijzondere gaven. Nee, niet dat ze nieuwe openbaringen krijgen. Daar moeten we voorzichtig mee zijn, gemeente. Want de openbaring Gods is af. Die is in gereedheid gebracht. Door het werk van de Heilige Geest. De bijzondere openbaring. Maar ze krijgen er licht over. En dat weten Gods kinderen in ons midden. Zodra ze wederom geboren wordt, dan is een van de eerste gaven die de Heilige Geest geeft, is licht. Licht over het woord. Licht over de prediking die je hoort. Je hoort het zo dikwijls als iemand van dood levend wordt gemaakt, dat hij zegt, oh dominee, ik mag toch zo anders in de Bijbel lezen. En ik mag zo anders naar Gods woord luisteren, naar de prediking luisteren. Kijk, dat bedoelt hier Joël. Dan zal hij mijn geest uitstorten op alle vlees, op allen die wederom geboren worden. Dat is geen vrijbrief om dan te zeggen, nou ja, dan kan een vrouw ook wel dominee worden. Nee, want Gods woord leert ons duidelijk dat er wel bijzondere ambten blijven. Van predikant, ouderling en diaken. Maar zij staan niet boven de gewone gemeenteleden. Want ook de gewone gemeenteleden die van nieuws geboren zijn, hebben een ambt. Het ambt aller gelovigen. En dat bedoelt hier Joël. En dat bedoelt ook Pinksteren te zeggen, want zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En ze zagen op elkaar tongen als van vuur. En ze begonnen allen te spreken in vreemde talen. En dat is een grote zegen, wanneer in het midden van de gemeente zulke gaven worden uitgedeeld. En dan is er verscheidenheid aan gaven, dat kun je in 1 Korinthe 12 lezen. Niet iedereen krijgt dezelfde gaven, maar er zijn gemeenschappelijke gaven. En die gemeenschappelijke gaven die vertolken zich vooral in dat drievoudig ambt van de ware christen. Allen gaan zijn naam belijden als profeet. En allen gaan hun lichamen toewijden als priester. En allen gaan strijden als koning tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk. En zij worden allen vervuld met de Heilige Geest. En hij stort die gaven uit, gemeente. En daarom, als er weinig gaven zijn bij Gods kinderen, Als er weinig kennis Gods is en weinig kennis van Christus is, dan is dat een teken dat er verachtering is in de genade bij Gods kinderen. Dat er een zekere dorheid en een geestelijke doodsheid te bespeuren is bij Gods kinderen. En is dat ook zo bij u, dominee? Ik begin maar bij mezelf. Is dat ook zo bij u, kind des heren? Dat je zegt, ja, dominee. Mijn mond is gesloten. En ik ga er onder gebukt, dat is al een zegen. Als je er echt onder gebukt gaat. Dan zeg je, wat is de oorzaak? Dus dat geldt ook voor het levende volk van God. Nou, scheur uw hart en niet uw klederen. Maar Gods kinderen kunnen ook weer vervallen in vormendienst, in sleuren godsdienst. Dat je zegt, ja, ik buig mijn knieën wel en ik spreek mijn gebed wel uit, dominee. Maar er gaat geen geur en kleur van uit. Oh, ik moet er toch zo tegen vechten. Wie ik zelf ben in mijn boos en goddeloos bestaan. En ik krijg zo weinig van de hemel. Dat ligt niet aan God hoor. Staat in de tekst, ik zal mijn geest uitgieten. Als een overvloedige regen. Och, dat gij de hemel scheurde en dat gij nederkwaamt, heren. Want als de Heilige Geest weer komt, dan zult u het ervaren wat er staat in Psalm 16, vers 7. Zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn hier. En is het daarom niet gepast gemeend om met hooglied te bidden? Ontwaakt, gij noorderwind. Kom maar weer met de geest van de overtuiging. Kom toch maar weer, Heer, als er een schadelijke weg bij mij is. En kom, gij zuidenwind. Dat is die koele wind die de vruchtbaarheid meebrengt. Die de regen stuurt. En doorwaai mijn hof. Zo spreekt de bruid als het gaat om de dorheid van haar hof. Dan is het mijn hof. Maar als zij dan verder bidt, gemeente, dan zegt ze, o, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen. Doorwaai mijn hof dat zij specerijen zouden voortvloeien. En als die specerijen dan komen, dan is het zijn hof. Dan blijkt het toch zijn hof te zijn. Mijn dode dorhof, onze gemeente. Ik weet nog goed, gemeente, dat ik in Berkendam een keer zei, gemeente, wij zijn een dode gemeente. En dat werd me kwalijk genomen door deze of gene. Maar je vergeet het toch ook nooit meer. Kijk, je moet wel zeggen wij. Hè? Je moet er niet boven staan. En met droefheid in je hart. Voel je. Maar wat doen we ermee? Maar dat je zegt, Heere, dan. Kijk, en dan zeg ik tenslotte. Wat staat er in onze tekst? Er staat vlees. Vlees. En misschien zegt u wel, ik ben ook vleeselijk, dominee, verkocht onder de zonde. Het stinkt naar vlees. Wat is dan toch die belofte ruim niet waar? En daarna zal het geschieden, dat ik van mijn geest zal uitgieten op alle vlees. Amen.
eindigen met gebed. Heren, smeken en bidden van u, of gij toch uit genade, uit enkel genade, het woord wilt toepassen aan onze harten, en dat we werkzaamheden des geloofs zouden mogen ontvangen, om te pleiten op dit uw woord. En daarna zal het geschieden, dat ik van mijn geest zal uitgieten op alle vlees. Breng ons ook vanmiddag weer in getrouwheid in uw huis. En gedenk ons zo in uw gunst en aanvaard onze dank in de vergeving onze zonden om Christus willen. Amen. Zingen we het derde vers van 145. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachten aan de milde overvloed van uw gunst die roemen bij elk heen. Het derde van 145. Met de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.